Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag hebben we het geluk om tweemaal te kunnen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus. In een vorige aflevering stonden wij stil in een eerste deel, bij de vertaling van de brief die Paus Franciscus gericht heeft aan alle priesters in de hele wereld. Hij deed dat op 4 augustus van dit jaar, gedachtenis van de heilige pastoor van Ars, de patroonheilige van alle pastoors in de wereld. We hadden ondertussen al een inleiding kunnen horen. De paus heeft het onder meer ook gehad over bemoediging en dankbaarheid. We gaan daar zo meteen in verder. Vandaag zal u ook kunnen luisteren opnieuw naar een generale audiëntie. De vakantieperiode van de paus is ook voorbij. Dat betekent alle hens aan dek in het Vaticaan en de agenda van de paus die opnieuw het gewone ritme liever aanneemt. Betekent dus dat er op woensdag een generale audiëntie is, waar ook een catechese wordt gegeven. Vergeet zeker niet af te stemmen op Radio Vaticaan Live. Op die manier kan u er live bij zijn, iedere keer na de Heilige Mis. Op woensdag is dat. Voor de komende 2 weken is het eigenlijk, zal er geen generale audiëntie zijn. Maar dan vanaf eind augustus en het verdere verloop verwachten we dat het opnieuw normaal zal verlopen. Uiteraard in de maand september staat nog de apostolische reis naar Mozambique, Madagaskar en Mauritius op het programma en zullen alle voorbereidingen getroffen worden voor de bisschoppensynode over de Amazone. Dat is in oktober van dit jaar. Drukke agenda dus voor de paus op zijn toch wel gezegende leeftijd. We gaan verder met dus die brief gericht aan alle priesters in dit tweede deel. En zo heeft u de ganse brief vertaald kunnen beluisteren. De paus schrijft: in ons eigen leven hebben wij gezien hoe met Christus de vreugde voortdurend opnieuw geboren wordt. Hoewel er verschillende stadia in deze ervaring zijn, weten we dat ondanks onze zwakheden en zonden, met een tederheid die nooit teleurstelt, maar altijd in staat is om onze vreugde te herstellen, God ons in staat stelt om onze hoofden op te heffen en opnieuw te beginnen. Die vreugde is niet de vrucht van onze eigen gedachten of beslissingen, maar van het vertrouwen dat voortkomt uit het kennen van de blijvende waarheid van de woorden die Jezus tot Petrus sprak. In tijden van onzekerheid, denk aan die woorden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Een zin uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 22, vers 32. De Heer is de eerste om voor u en voor mij te bidden en te strijden. En Hij nodigt ons uit om volledig in Zijn eigen gebed binnen te gaan. Er kunnen momenten zijn waarop ook wij het gebed van Gethsemane moeten bidden, dat het meest menselijke en dramatische van Jezus gebeden is, want daar vinden wij smeekbeden, verdriet, angst en zelfs verbijstering. Indien u dat gebedmoment, zeg maar, in Gethsemane nog even wil herlezen, dan kan u dat onder meer doen in het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 14, vers 33 en volgende. We weten dat het niet gemakkelijk is om voor de Heer te staan en zijn blik ons leven te laten onderzoeken, onze gewonde harten te laten genezen en onze voeten te laten zuiveren van de wereldsheid die zich langs de weg heeft opgehoopt en die ons er nu van weerhoudt om verder te gaan. In het gebed ervaren wij de gezegende onzekerheid die ons eraan herinnert dat wij discipelen zijn, die de hulp van de Heer nodig hebben en die ons bevrijdt van de Prometheïsche neiging van zij die uiteindelijk alleen op hun eigen krachten vertrouwen en zich superieur voelen ten opzichte van anderen omdat zij zich aan bepaalde regels houden. Dierbare broeders, Jezus is zich meer dan wie ook bewust van onze inspanningen en onze prestaties, onze mislukkingen en onze fouten. Hij is de eerste die het ons vertelt in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 11, vers 28 tot 29. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In dit gebed weten wij dat wij nooit alleen zijn. Het gebed van een herder omarmt zowel de geest die Abba, Vader, uitroept, en de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Onze zending en onze identiteit kunnen worden bepaald door deze dialectiek. Het gebed van een herder wordt gevoed en geïncarneerd in het hart van Gods volk. Het draagt de kenmerken van het lijden en de vreugden van zijn volk, dat hij stilzwijgend aan de Heer aanbiedt om het te laten zalven door de gave van de Heilige Geest. Dat is de hoop van een herder die met vertrouwen en volharding de Heer vraagt om voor onze zwakheid als individu en als volk te zorgen. Maar we moeten ons ook realiseren dat het in het gebed van Gods volk is dat het hart van een herder vlees wordt en zijn plaats vindt. Dit stelt ons vrij van het zoeken naar snelle, gemakkelijke, kant-en-klare antwoorden. Het stelt de Heer in staat om degene te zijn, niet onze eigen recepten en doelen, om zo een weg van hoop aan te wijzen. Laten wij niet vergeten dat op de moeilijkste momenten in het leven van de eerste gemeenschap, zoals we lezen in de Handelingen der Apostelen, het gebed de ware leidende kracht is geworden. Broeders, laten wij inderdaad onze zwakheden erkennen, maar laat ze ook door Jezus veranderen en ons opnieuw naar de zending toesturen. Laten we nooit de vreugde verliezen dat wij de schapen van zijn kudde zijn en dat hij onze Heer en Herder is. Om ons hart te bemoedigen mogen we de dialectiek die onze identiteit bepaalt niet verwaarlozen. Ten eerste onze relatie met Jezus. Wanneer wij ons van Jezus afkeren, of onze relatie met hem veronachtzamen, begint onze toewijding langzaam maar zeker te vervagen en verliezen onze lampen de olie die nodig is om ons leven te verlichten. Blijft in mij zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 4 tot 5. In dit opzicht zou ik u willen aanmoedigen om de geestelijke begeleiding niet te verwaarlozen. Zoek een medebroeder met wie je kan spreken, reflecteren, discussiëren en onderscheiden. En je reis met volledige vertrouwen en openheid kan delen. Een wijze broeder met wie je de ervaring van het discipel zijn kunt delen. Vind hem, ontmoet hem. Geniet van zijn leiding, begeleiding en raad. Dit is een onmisbaar hulpmiddel om uw roeping uit te voeren, in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, en uw hart te laten kloppen met de Geest die in Christus Jezus is. Wij kunnen profiteren van de woorden van Prediker. Je kunt beter met tweeën zijn dan alleen. Dan heb je iets aan je moeite. Als de een valt, helpt de ander hem op de been. Maar ongelukkig de alleenstaande die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. Prediker, hoofdstuk 4, vers 9 tot 10. Het andere essentiële aspect van deze dialectiek is onze relatie met ons volk. Bevorder die relatie en breid haar uit. Trek je niet terug uit het volk, uit de gemeenschappen. Laat staan dat je je toevlucht zou zoeken in gesloten en elitaire groepen. Uiteindelijk verstikt en vergiftigt dit de ziel. Een herder wiens hart bemoedigd wordt, is een herder die altijd in beweging is. In ons naar buiten gaan, lopen wij soms vooraan, soms in het midden en soms achteraan. Vooraan om de gemeenschap te leiden. In het midden om te bemoedigen en te steunen. En achteraan om haar helemaal verenigd te houden, zodat niemand te ver achterblijft. En er is nog een andere reden. Ons volk heeft een neus voor dingen. Ze zoeken, ontdekken nieuwe wegen, ze hebben de sensus fidei. En wat is er mooier dan dit? Jezus zelf is het model van deze evangelisatieoptie die ons naar het hart van ons volk leidt. Hoe goed is het voor ons om hem te zien in zijn aandacht voor ieder mens? Het offer van Jezus aan het kruis is niets anders dan het hoogtepunt van de evangeliserende stijl die zijn hele leven lang zijn stempel heeft gedrukt op dat leven. Dierbare broederpriesters, de pijn van zoveel slachtoffers, de pijn van het volk van God en onze eigen persoonlijke pijn kan niet voor niets zijn. Jezus zelf heeft deze zware last aan zijn kruis gebracht en vraagt ons nu opnieuw te worden vernieuwd in onze missie om ons aan te sluiten bij hen die lijden, om zonder schaamte tot de menselijke ellende toe te treden en om al deze ervaringen als eucharistie tot onze eigen belevenissen te maken, als een viering. Onze tijd, gekenmerkt door oude en nieuwe wonden, vereist dat wij bouwers van relaties en verbondenheid zijn, open, vertrouwend, hoopvol op de nieuwheid die het Koninkrijk van God tot op de dag van vandaag tot stand wenst te brengen. Want het is een Koninkrijk van vergeven zondaars die geroepen zijn om te getuigen van het altijd aanwezige mededogen van de Heer. Want eeuwig is zijn genade. Ik herhaal het. In moeilijke tijden hebben we allemaal Gods troost en kracht nodig. Evenals die van onze broeders en zusters. En we kunnen allen genieten van de ontroerende woorden die de heilige Paulus tot zijn gemeenschappen richtte. Ik bid dat u uw hart niet mag verliezen door mijn lijden, in de brief aan de Efeziërs en in de brief aan de Colossenzen, ik wil dat uw harten bemoedigd worden. Op die manier kunnen we de zending uitvoeren die de Heer ons elke dag opnieuw geeft. De blijde boodschap van grote vreugde voor het hele volk verkondigen. Niet door intellectuele theorieën of zedelijke angsten te presenteren over hoe de dingen zouden moeten zijn, maar als mensen die te midden van pijn door de Heer zijn veranderd en omgevormd. En, net als Job, kunnen uitroepen, ik kende u toen alleen maar van horen zeggen, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. Zonder deze fundamentele ervaring zal al ons harde werk alleen maar tot frustratie en teleurstelling leiden. Het volgende en laatste deel van deze brief heeft te maken met lofprijzing. En het zinnetje dat dit stukje inleidt, is een zin die we kennen uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 46. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. En dat zijn natuurlijk de woorden van de heilige maagd Maria, de eerste zin van het Magnificat. De paus schrijft, hoe kunnen wij over dankbaarheid en bemoediging spreken zonder naar Maria te kijken? Zij, de vrouw wiens hart doorboord is, leert ons de lofprijzing die ons in staat stelt onze blik naar de toekomst te verheffen en de hoop in het heden te herstellen. Haar hele leven stond in het teken van haar Magnificat. Ook wij zijn geroepen om dat lied te zingen als een belofte van toekomstige vervulling. Telkens als ik een Maria-heiligdom bezoek, kijk ik graag naar de heilige moeder en laat ik ook haar naar mij kijken. Ik bid voor een kinderlijk vertrouwen. Het vertrouwen van de arme en eenvoudige mensen die weten dat hun moeder er is en dat ze een plaats in haar hart hebben. En door naar haar te kijken, om nog eens daarover te spreken en te horen, zoals de Indiaan Juan Diego. Mijn jongste zoon, wat is er aan de hand? Laat het je hart niet verontrusten. Ben ik niet hier, ik die het genoegen heb om je moeder te zijn? En dit zijn natuurlijk woorden die onze lieve vrouw heeft gesproken in de verschijning aan de heilige Juan Diego. En dan hebben we het natuurlijk over onze lieve vrouw van Guadalupe. Zij is trouwens ook de gedachtenis die wij vieren op de verjaardag van Radio Maria in ons land op 12 december. Maria beschouwen is opnieuw geloven in de revolutionaire aard van de liefde en de tederheid. In haar zien wij dat nederigheid en tederheid geen eigenschappen van de zwakken zijn, maar deugden van de sterken, die anderen niet slecht hoeven te behandelen om zichzelf belangrijk te voelen. En misschien kan onze blik soms beginnen verharden. Of kunnen we voelen dat de verleiding bestaat van apathie of zelfmedelijden? en dat dat op het punt staat wortel te schieten in ons hart. Of ons gevoel een levend en integraal deel van Gods volk te zijn, begint ons te vermoeien. We voelen ons verleid tot een bepaald elitarisme. Wel, laten we dan niet bang zijn om ons tot Maria te wenden en haar Magnificat aan te heffen. Misschien kunnen we soms in de verleiding komen om ons terug te trekken in onszelf, in onze eigen zaken, veilig weg van de stoffige wegen van het dagelijkse leven. Of spijt, klachten, kritiek en sarcasme krijgen de overhand en doen ons verlangen verliezen om te blijven vechten, hopen en beminnen. Laten we dan naar Maria kijken, zodat zij onze blik kan bevrijden van alle rommel die ons belet aandachtig en alert te zijn en zo in staat is Christus levend te zien en te vieren te midden van zijn volk. En als we zien dat we op een dwaalspoor geraken of dat we falen in onze pogingen tot bekering, wel laten we ons dan tot haar wenden als een grote pastoor deed van mijn vorig bisdom, die ook een dichter was. Hij vroeg haar met een soort van glimlach en humor: deze avond, lieve vrouwe, mijn belofte is oprecht. Maar vergeet niet, om zeker te zijn, laat de sleutel buiten de deur maar zitten. Onze lieve vrouw is de vriendin die zich er ooit zorgen over heeft gemaakt dat wijn in ons leven zeker niet ontbreekt. Ze is de vrouw wiens hart door een zwaard is doorboord, die al ons lijden en ons pijn begrijpt. Als moeder van allen is ze een teken van hoop voor de mensen die lijden. Als een echte moeder loopt ze aan onze zijde, deelt ze in onze strijd en omringt ze ons voortdurend met Gods liefde. Dierbare broeders, nogmaals, ik blijf dankbaar voor u, voor uw inzet en voor uw bediening. Want ik ben ervan overtuigd dat God zelfs de moeilijkste stenen wegneemt, waarop onze hoop en verwachtingen kunnen neerstorten, de dood, de zonde, de angst, de wereldlijkheid. De geschiedenis van de mensheid eindigt niet aan een grafsteen, want vandaag de dag ontmoet ze de levende steen, de verrezen Christus. Wij als kerk zijn op hem gebouwd. En zelfs wanneer wij ontmoedigd raken en in de verleiding komen om alles te beoordelen in het licht van onze mislukkingen, komt hij om alles nieuw te maken. Mogen wij in dankbaarheid onze lof uitspreken en hernieuwd enthousiasme wekken voor onze bediening om onze broeders en zusters met hoop te zalven. Mogen wij de levende steen ontmoeten? Mogen wij mensen zijn wiens leven getuigt van het medeleven en de barmhartigheid die enkel Jezus ons kan schenken? Mogen de Heer Jezus u zegenen en de Heilige Maagd over u waken. En alstublieft, ik vraag u om niet te vergeten om voor mij te bidden. Uw broederlijk geschreven Franciscus, te Rome, Sint Jan van Lateranen, op 4 augustus 2019, gedachtenis van de heilige pastoor van Ars. En zo hebben we die brief gericht aan de priesters helemaal kunnen voorlezen. En waarom was dat nu belangrijk? Wel, het moet ons herinneren om veel te bidden voor onze priesters. In deze tijden waarin zij met tal van uitdagingen worden geconfronteerd, waar het niet gemakkelijk is om de trouw aan Jezus Christus uit te dragen, om een liefde voor de kerk uit te dragen, zeker in onze streken, Wel, laten we heel veel voor hen bidden. Laten we niet vergeten dat ook zij mensen zijn die ons nodig hebben. Want zonder ons zijn zij geen priesters. Hun priesterschap is een geschenk van Jezus aan ons, aan de wereld, aan ons allemaal. We kunnen dankbaar zijn voor onze priesters. Het is een oproep ook om na te denken, heb ik een priesterlijk hart? Deel ik inderdaad door mijn doopsel in het priesterschap van Jezus Christus? De raadgevingen die de paus hier geeft, zijn eigenlijk raadgevingen die voor iedereen gelden. Ja, een priester die leeft daarin in een beetje een bijzondere situatie, maar hij kan als het ware een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Daarom raad ik u ook zeker aan om het leven van de heilige pastoor van Ars beter te leren kennen. En wie weet, als u de mogelijkheid heeft, als u geraakt bent door zijn verhaal, om eens een bezoekje te brengen aan Ars. Zeker de moeite om te doen. En daar te gaan proeven van die spiritualiteit. Van dat arm pastoorke dat uiteindelijk ergens in een uithoek werd gezet en door zijn liefde voor de kerk, zijn liefde voor Christus, zijn liefde voor ons lieve vrouw, de hele streek heeft bekeerd. Het is een wonderlijke gebeurtenis. En als u ze niet kent, dan moet u ze zeker leren kennen. Het verhaal van de heilige pastoor van Ars, de paus zet hier zelf ook de nadruk op deze heilige. We gaan onmiddellijk de daad bij het woord te voegen, namelijk we gaan bidden voor onze priesters. We doen dat door samen met de paus straks het Angelus te bidden. We gaan eerst luisteren naar het Magnificat. Of een lied dat gebaseerd is op de tekst van de lofzang van Onze Lieve Vrouw. En even daarbij nadenken, laat ik werkelijk ook dat Magnificat, dat die lofzang die voortkomt uit mijn ja-woord aan Jezus, opwellen in mijn leven. Daarna bidden we het Angelus en dan kom ik bij u terug, opnieuw met de woorden van Paus Franciscus. We gaan ook naar hem luisteren en dan gaan we verder in de catecheses die gaan over de handelingen der apostelen. Dat is voor zo dadelijk.
Magnificat, magnificat, magnima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur.
Il s'est penché sur son humble servant. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd kunnen wij ook nog luisteren naar de catechese van Paus Franciscus over de handelingen der apostelen die hij gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In de handelingen der apostelen wordt de verkondiging van het evangelie niet alleen verwerkelijkt in woorden, maar ook in concrete daden die getuigen van de waarheid van de boodschap. Het gaat over wonderbare tekenen die door de apostelen werden verricht ter bevestiging van hun woord en als aanduiding dat zij in naam van Christus optreden. Zo gebeurt het dat de apostelen bemiddelen en dat Christus werkt. De Heer werkte met hen mee, lezen we in het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 16, vers 20. De vele tekenen en wonderdaden die de apostelen hebben gedaan, waren eigenlijk openbaring van de Godheid van Jezus. En vandaag staan we voor het eerste genezingsverhaal, een wonder, in het boek der handelingen. En het heeft een duidelijke missionaire bedoeling, gericht op het ontstaan van geloof. Petrus en Johannes gaan in de tempel, hart van de geloofservaring van Israël, bidden. En de eerste christenen waren nog zeer gehecht aan de tempel. De eerste christenen baden in de tempel van Jeruzalem. Lucas noteert ook het uur, het negende uur, om 3 uur in de namiddag. Op dat ogenblik werd een offer gebracht, een brandoffer, als teken van de verbondenheid van het volk met zijn God. Het is ook het uur waarop Christus is gestorven door zichzelf eens en voor altijd te offeren. Bij de mooie poort zien zij een bedelaar, Een van kindsbeen af verlamde man. Waarom was die man daar bij de poort? Omdat de wet van Mozes verbood dat iemand met fysieke tekortkomingen, die werden begrepen als een gevolg van zonde, dat zo iemand offers kon brengen. Dat was verboden. Herinneren we ons dat in verband met een van zijn blinde man, die van zijn geboorte af blind was, in het volk aan Jezus de vraag stelde, wie heeft gezondigd, hij zelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? En in die opvatting lag aan de oorsprong van een misvorming altijd een schuld. En als gevolg daarvan werd hen zelfs de toegang tot de tempel ontzegd. De kreupele, verwijzing naar de vele uitgesloten en afgeschreven mensen in de samenleving, was daar om, zoals iedere dag, een aalmoes te vragen. Hij mocht niet binnen en bleef dus bij de poort. En dan gebeurt er iets onverwachts. Petrus en Johannes komen eraan en er ontstaat een richten van blikken naar elkaar. Iedereen kijkt naar elkaar. De kreupele kijkt naar de twee om een aalmoes te vragen. En de apostelen kijken hem aan met de uitnodiging hen op een andere wijze te bekijken. Om een ander geschenk te krijgen. En de kreupele kijkt hen aan. En Petrus zegt hem, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, gebruik uw voeten. De apostelen hebben een relatie aangegaan. Want dat is de uitverkoren wijze waarop God zich openbaart in relatie. Altijd in dialoog, altijd in verschijningen, met de inspiratie van het hart. Het zijn altijd relaties van God met ons. En het gebeurt bij middel van een werkelijke ontmoeting van personen die alleen in liefde kan gebeuren. De tempel was niet enkel een godsdienstig centrum, het was ook een plaats van economische en financiële handel. Tegen deze ontaarding waren de profeten en ook Jezus meermaals opgetreden. Vaak denk ik hieraan als ik een parochie ontmoet die meer belang hecht aan het geld dan aan de sacramenten. Alsjeblieft. Een arme kerk. Laten we de Heer dit vragen. Die bedelaar vindt bij zijn ontmoeting met de apostelen geen geld, maar de naam die de mens redt. Jezus Christus de Nazoreër. En Petrus roept de naam van Jezus aan en geeft de lammen het bevel om recht te staan. De houding van de levenden, rechtop. En hij raakt deze zieke aan, dat wil zeggen, neemt hem bij de hand en helpt hem rechtop. In dit gebaar ziet de heilige Johannes Chrysostomus een beeld van de verrijzenis. En dit is het beeld van de kerk. Zij ziet wie in nood is, sluit de ogen niet, kijkt de mensheid in de ogen om betekenisvolle relaties te stichten, bruggen van vriendschap en solidariteit in plaats van muren. Zo toont het gelaat zich van een kerk zonder grenzen die zich als een moeder van iedereen weet, die bij de hand neemt, nabij is om ons op te richten, niet om te veroordelen. Jezus reikt altijd de hand. Altijd helpt hij opstaan, om zo mensen te genezen, zodat gelukkig wordt wie God ontmoet. Het gaat om de kunst van de begeleiding die als kenmerk heeft dat zij met omzichtigheid de heilige grond van de ander benadert. We moeten op onze weg een heilzaam ritme aanhouden, dat we zeggen nabij zijn, met een respectvolle blik vol medeleven. Maar dan één die tegelijkertijd geneest, bevrijdt en aanmoedigt om te groeien in het christelijk leven. Dat doen de twee apostelen met de kreupelen. Ze zien hem, ze zeggen kijk naar ons. Ze reiken hem de hand, ze doen hem opstaan en genezen hem. En zo handelt Jezus met ieder van ons. Laten we dit bedenken op moeilijke momenten, op ogenblikken van zonde, in tijden van droefheid. Het is Jezus die ons zegt, kijk naar mij, ik ben hier. Laat ons de hand van Jezus grijpen en laten we ons door hem oprichten. Petrus en Johannes leren ons niet te betrouwen op de middelen, ook al zijn die nuttig, maar op de ware rijkdom, en dat is de relatie met de verrezene. Inderdaad, zoals de heilige Paulus zegt, wij zijn berooid en maken velen rijk, haveloos en de wereld is van ons. Heel ons bezit is het evangelie dat de kracht van de naam van Jezus toont die wonderen doet. En wij, ieder van ons, wat bezitten wij? Wat is onze rijkdom? Wat is onze schat? Waarmee kunnen wij anderen rijk maken? Vragen we aan de Vader een dankbaar geheugen om de weldaden van zijn liefde in ons leven te herinneren en zo voor allen te getuigen van lof en dankbaarheid. Laten we nooit vergeten, altijd de hand reiken om de ander op te richten. Het is Jezus' hand die door middel van onze hand de anderen helpt om op te staan. Tot zover deze catechese van Paus Franciscus over die passage in de Handeling der Apostelen waarbij Petrus en Johannes een mirakel verrichten in naam van Jezus Christus en zeggen aan de bedelaar, kijk, dit is wat wij werkelijk kunnen geven, de naam van Jezus die redt en verlost. De blijde boodschap voor één ieder. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan met twee mooie teksten, mooie onderrichtingen van Paus Franciscus. Laten we zeker niet vergeten om veel voor onze priesters te bidden, zoals hij het ook aangaf door middel van die brief die hij richtte aan alle priesters ter wereld. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en we geven u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Jean-Marc Avelin benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Marseille in Frankrijk. Hij was voorheen hulpbisschop van hetzelfde bisdom. Aartsbisschop Peter Radzisch is benoemd tot apostolische nuncius voor Estland en Letland. Hij is eveneens apostolische nuncius voor Litouwen. De paus benoemde volgende leden voor de congregatie voor de Oosterse kerken. Kardinaal Galtiero Bassetti, aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve. Kardinaal Carlos Osoro Sierra, aartsbisschop van Madrid. Kardinaal Anders Arborelius, de bisschop van Stockholm. Kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Verder ook Monsieur Anthony Colin Fisher, aartsbisschop van Sydney in Australië. Monsieur George Bakuni, aartsbisschop van Beirut. Monsieur Boris Gudjak, de aartsbisschop van Philadelphia voor de Oekraïners in de Verenigde Staten. Monsieur Michel Opetit, de aartsbisschop van Parijs in Frankrijk. En Monsieur Miguel Angel Ayuso Guixo, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Tot slot bedoelde hij ook nog eerwaarde heer kanunik Bože Radoš tot bisschop van Varaždin in Kroatië. Hij was voorheen de rector van het Pauselijk Kroatisch College van de heilige Jeroen in Urbe. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.